schapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gij volken, hoort waar ge in de wereld woont, zij laag van staat of hoog met eer bekroond, zij rijk of arm komt, luistert naar dit woord. Zingen we dat met de woorden van Psalm 49, daarvan het eerste vers. Psalm 49, vers 1. Gemeente, zingen we naar Gods wet uit de 119e psalm, het 7e vers. Ik heb anderen al de rechten van uw mond met lust verteld, hen vlijtig onderwezen. Psalm 119, het 7e vers. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde deze. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren het huis van uw naaste. Gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Ook vanmorgen willen we het boek Jona met elkaar opslaan. De schriftlezing en ook het uitgangspunt voor de prediking is het derde hoofdstuk van dit Bijbelboek. Jona 3. Van daaruit komt het woord van God vanmorgen naar ons toe. Jona 3 vanaf het eerste vers. En het woord des Heren geschiedde ten andere malen tot Jona zeggende: maak u op, ga naar de grote stad Nineveh en predik tegen haar de prediking die ik tot u spreek. Toen maakte zich Jona op en ging naar Nineveh, naar het woord des Heren. Nineveh nu was een grote stad Gods van 3 dagreizen. En Jona begon in de stad te gaan een dagreis. En hij predikte en zeide: nog 40 dagen, dan zal Nineveh worden omgekeerd. En de lieden van Nineveh geloofden aan God. En zij riepen een vaste uit. En bekleedden zich met zakken van hun grootste af tot hun kleinste toe. Want dit woord geraakte tot de koning van Nineveh. En hij stond op van zijn troon en deed zijn heerlijk overkleed van zich. En hij bedekte zich met een zak en zat neder in de as. En hij liet uitroepen en men sprak te Nineveh uit bevel des konings en zijn groten zeggende: laat mens nog beest, rund nog schaap iets maken. Laat ze niet weiden, nog water drinken. Maar mens en beest zullen met zakken bedekt zijn en zullen sterk tot God roepen en ze zullen zich bekeren en ieder van zijn boze weg en van het geweld dat in hun handen is. Wie weet, God mocht zich wenden en berouw hebben en mocht zich wenden van de hittigheid van zijn toren dat wij niet vergingen. En God zag hun werken, dat zij zich bekeerden van hun boze weg. En het berouwde God over het kwaad dat hij gesproken had hun te zullen doen. En hij deed het niet. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, zoeken wij nu Gods aangezicht in het gebed om de Heer om zijn onmisbare zegen te vragen over het verdere van deze dienst. Heere, wat bent u groot en goed en trouw en genadig. Op de morgen van deze dag als we als gemeente weer samen mogen komen. Na een week waarin u ons doorhielp, bijstond, zegende, verzorgde, ons weldeed op allerlei wijze. Ja, Heere, en dat hebt u op uw eigen manier weer gedaan. Wij komen tot u om u ervoor te erkennen. Dat u die God bent en blijft, waarvan we zingen dag aan dag, overlaat hij ons met zijn gunst bewijzen. Heere, en wat wij dan ook vurig bidden met elkaar en voor elkaar is, dat we het ook mogen uitzeggen en mogen uitzingen. Die God is onze zaligheid. Heere, en daartoe laat u uw woord ook weer uitgaan. Uw woord wat een licht over ons leven laat schijnen, zodat wij zien wat we ook op deze zondagmorgen u hebben te belijden. Want uit onszelf hebben wij geen kennis van onze zonde, leven wij daar ook overheen. Zullen we het u ook niet belijden, Heere, en u in uw genade daarvoor nodig hebben. En daarom bidden wij u, Heere, dat de lamp van uw woord maar een helder licht over ons laten vallen. En dan vragen wij u, geef dat dat dan ons dan niet bij u vandaan drijft. In de gedachte dat gij alleen heilige mensen tot u wil zien naderen. Maar dat wij mogen weten wat u in uw woord gezegd hebt, dat u in Christus een weg geopend hebt tot de troon van uw genade. Om daar barmhartigheid te verkrijgen en genade te bekomen ter bekwame tijd. Heere, dan mogen wij ook met de belijdenis van onze zonde tot u komen. Ook met de belijdenis, Heere, we hebben er vaak ook helemaal geen erg in. En we hebben er ook vaak helemaal geen last van. En we kunnen zo gemakkelijker overheen en verder. En geef dat het daar dan ook uit mag komen, Heere, dat wij ook mensen zijn die het zo graag op onze eigen manier en naar onze eigen inzichten regelen. En dat we u nog wel dienen willen, Heere, maar dan zo zoals ons dat past. Heere, en dan bidden wij u, kom gij ook maar met het licht van uw woord. En met uw heilzame kritiek. En met uw leiding en met uw onderwijs. Opdat wij in oprechtheid, zoals gij dat wil, in uw wegen zullen gaan. Heere, wij mochten zo die psalm zingen waarin de liefde tot u wordt uitbezongen. En de liefde tot uw woord. Uw wet heeft geklonken. Geef dat we daar met liefde op hebben mogen antwoorden. Liefde tot uw woord. In wet en in evangelie. Heere, die vreugde die we dan in uw getuigenis mogen vinden, die is groter dan wat we ooit ergens anders kunnen vinden. En de wereld geeft dat ook zeker niet. Geef ons vreugde bij uw woord, Heere. Ook vanmorgen, als we het mogen horen. En dan bidden wij u, Heere, geef dat het dan ook in vervulling mag gaan. Ik heb anderen al de rechten van uw mond met lust verteld, hen vlijtig onderwezen. We krijgen in deze dienst een boodschap mee. En laat die boodschap mogen overkomen, Heere. Zoals gij die wilt overgebracht zien, laat hij zo verkondigd en uitgedragen mogen worden. Maar dat hij ook ontvangen zal worden zoals gij wenst dat hij zal ontvangen worden. Heere, dan krijgen we aan het einde van de dienst ook nog een brief mee. In verband met de actiebrievenbus. Die deze week van start gaat. En waar levensbelangrijke vragen in elke brievenbus zullen worden gedeponeerd. En we omringen de actie die deze week van start gaat ook met de voorbeden van de gemeente. En laat deze actie ook door vele persoonlijke gebeden mogen worden gedragen. Gebeden waarin gesmeekt wordt om uw geduld en langmoedigheid nog weer verder uit te breiden over ons land en over ons volk. Waarin u zoveel moet vinden wat gruwelijk is in uw ogen. We wijken steeds meer af. En het openlijk breken met uw woord en met uw wil en met uw wet, het wordt steeds duidelijker. Heren, dan weten wij het ook, dat wij maar een beperkte tijd hebben. En het wordt ons vanuit Jona 3 ook op het hart gebonden. Daar klonk het nog 40 dagen. Wij weten niet eens of we die 40 dagen nog ontvangen. U kunt al eerder wedergekomen zijn. En heren, dan wordt al dat oude opgeruimd. Alles dat zo oud is als de zondeval in het paradijs. En wat is er veel oud in ons leven, ook al zijn we nog heel jong, Heer. Van dat oude van de zonde, van dat kiezen van eigen weg. En we hebben dat persoonlijk te beleiden, willen dat ook allereerst doen, Heer. Geef oprechtheid daarin. Wilt ook als gemeente doen, Heer. Als gij ons aanziet wie we moesten zijn en wie we zijn. O Heere, wat hebben we dan ook nog veel bekering en genade nodig en leiding van uw Heilige Geest om inderdaad op het pad dat in uw geboon vervat is niet te dwalen. O Heere, laat ons niet hulpeloos varen. Maar we bidden het ook, Heere, kerkelijk, voor de nood van de kerk, we dragen die aan u op. Maar ook, Heere, de nood van land en volk en vorstenhuis. En wij bidden u, Heere, dat de vragen die aankomen, dat die ook werkelijk mogen aankomen in de harten en bij mensen, Heere. En wilt u geven dat er zegen mag vallen en dat er bekering mag komen. U hebt in Nineveh zo'n massale bekering gegeven. O Heere, uw macht is toch nog niet minder en uw arm is niet verkort. Maar toen zo'n heidense stad, vol gruwel en bloedstad, veranderd werd. Een koning ook het volk mocht voorgaan. O Heere, zo bidden wij u. Laat onze regering en laat ons vorstenhuis ook, Heere, openlijk in uw wegen gaan. En daarin voorgangers mogen zijn voor ons volk. Wij bidden u, raap gij velen die ten dode wankelen, ten verderf, misschien wel mensen die geen 40 dagen meer hebben. Wilt u ze raken, Heren, met de vragen die gesteld worden, dat ze bij u de antwoorden mogen ontvangen. Heren, het ziet alles op u. We hebben het niet verdiend. Het zou recht wezen als u met uw oordeel komt en met uw gericht. Heren, dat beleiden wij u. Het zou zo verschrikkelijk zijn. Nog zoveel moeten nog tot bekering komen, Heren. Leven nog onbekeerd, zonder borg en zonder zaligmaker. Verder, Heren, wilt u ingrijpen? Wilt u een verder verval en afval beletten en verhinderen? In kerk en in land en in de staat. Heren, wilt u uw werk wereldwijd zegenen. Laat uw koninkrijk mogen komen. Dat het met majesteit baanbrekend mag doorbreken. De zendingsvelden, Heren. Daar waar uw woord nog niet gehoord is. Maar ook dragen wij u op het bondsvolk Israël. Op deze zondag waarin in veel kerken gebeden wordt voor uw volk, wilt u Israël ook wel doen, Heren. Het is zo'n steen des aanstoots geworden. Daarin is uw woord al vervuld, want dat hebt u voorzegd. Heren, wilt u ook je andere belofte voor het volk Israël nog rijk in vervulling doen gaan. En doen ze de Heere Jezus, uw Zoon, kennen en ook erkennen. Trouwe Heren, wij dragen ook aan u op, onze zieken. Heren, gij kent ze die in het ziekenhuis waren in de afgelopen week, die thuis mochten komen. En dan mag het dankbaarheid zijn. Ook al ging het bij een van de zieken zo heel anders, al bijna helemaal gereed voor de operatie, en toen toch nog weer uit het ziekenhuis ontslagen vanwege omstandigheden. En nu nog weer een aantal weken moeten wachten. En wij dragen ze aan u op, Heere, en bidden u, wilt u ook daarin in alles genadig voorzien. Heere, gedenk mensen die het bijzonder moeilijk hebben. Gij kent ze ook, gij kent ook mensen. In dankbaarheid en in vreugde en in verwondering over zoveel goedheid en zoveel trouw, Heere. Wat is het dan ook goed om daarmee naar uw huis te gaan en ook via de kerktelefoon voor uw aangezicht te treden. Als wij uw goedheid niet op kunnen, Heere, geef dat u erin geëerd mag worden, dat u erin verheerlijkt mag worden, dat dat ook een getuigenis mag zijn, Heere. Ook in deze tijd en in deze wereld, dat er zo'n goede God is om te verheerlijken, om te dienen en om voor te leven. En doordring daar ook onze jongens en meisjes van. Heere, laat er ook voor hen een woord bij mogen zijn. Gedenk ons in de week die we ingegaan zijn. Velen gaan weer op de weg en zijn in het verkeer urenlang. We denken ook aan de kinderen, de jonge mensen, Heere. Wilt u ze bewaren? Wilt u ze allen bewaren, Heere? Die op een langere weg gaan of op een kortere weg gaan. Die in gevaren verkeren. Heere, waar we ons heen spoeden in ons leven. Laat in vervulling mogen gaan die belofte. Ik zal eeuwig u behoeden, maar bewaar ons voor dwaalwegen. Wegen die van het oosten naar het westen lopen, Heere, zoals de weg van Jona. Die ging van het aangezicht des Heren, maar nu zagen we, hij ging naar het woord des Heren, dat mochten we lezen. Laat dat in ons leven ook zo al meer mogen zijn. Heren, gedenk ons zo allen, hoofd voor hoofd en hart voor hart, en schenk ons uw onmisbare zegen. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, de tekst voor de prediking werd u al genoemd, dat is dus Jona 3. Wij gaan nu zingen als voorbereiding daarop uit de 47ste psalm, de versen 1, 4 en 5. Het volgende wordt u meegedeeld, de collecten die nu zullen worden gehouden zijn. De eerste plaats voor de diaconie, de tweede collect is voor de kerk, de derde collect is de extra collecte die bestemd is voor de kerk. Heel hartelijk deze collecten ook bij u aanbevolen. Wij gaan u zingen uit psalm 47, daarvan de versen 1, 4 en 5. Psalm 47, 1, 4 en 5. Gemeente, het derde hoofdstuk van de profetie van Jona zet in met de woorden: en het woord Gods geschiedde ten andere malen tot Jona. En toen kwam het natuurlijk. Dan kan je verwachten wat er dan komt. Zo, onwaardige deserteur, dienstweigeraar die jij daar bent. U begrijpt wel dat ik u moet ontslaan voorgoed uit mijn dienst. Ik kan u niet meer gebruiken. U wilde mij niet dienen. Nu hoeft u mij niet meer te dienen, dat mag niet meer. Gemeente, dat heeft Jona dubbel en dwars verdiend. Dat de Heere dat tegen hem gaat zeggen. Kunt jij daarin komen als we zien op onze zonde, op onze ongehoorzaamheid, op al die onhebbelijkheden bij ons, en als God ons dan vanmorgen ontvangt om ons een boodschap over te brengen? Dan zouden we toch zo'n soort boodschap kunnen verwachten, of niet? Dan zouden we toch kunnen denken, de Heere zal met mij wel niet meer van doen willen hebben. Het is natuurlijk afgelopen en onherroepelijk ook. Maar gemeente, nu is de Heere niet alleen een God van gerechtigheid en van gericht. Maar hij is ook een God van heilige genade en van hoge en diepe barmhartigheid. En hij bewijst dat in de gelijkenis van de verloren zoon die weer thuis mocht komen. En thuis ontvangen werd ook. Hij bewijst dat in het leven van een Petrus die hem driemaal verloochende, en toch nam Christus Petrus weer in zijn dienst. Hoed mijn schapen, weid mijn schapen, weid mijn lammeren. En zo doet de Heere hier ook met Jona. Jona krijgt geen ontslag. Wat dat betreft moeten we in Jona 3 ook maar vanmorgen tot onze verbazing lezen wat er niet staat. Jona krijgt geen ontslag. De Heere zegt niet: Jona, voor jou een ander. Genoeg anderen toch die de Heere zou kunnen uitkiezen, waar hij veel minder last van heeft dan van Jona, dan van u en van mij. Maar nee, er staat hier: het woord Gods geschiedde ten andere malen tot Jona. Dan moeten we maar niet zeggen dat Jona 3 alleen dat hoofdstuk is van die oordeelsprofetie, waarin alleen maar gepredikt wordt nog 40 dagen en dan wordt de stad omgekeerd. Want dit hoofdstuk zet wel in met de genade van God voor een ver afgedwaald mensenkind. Het woord Gods geschiedde ten andere malen. Gemeente, als daar staat ten andere malen, het geschiedde dus opnieuw, dan luiden in dat ten andere malen alle evangelieklokken. Dit ten andere malen is één grote, indrukwekkende openbaring van Gods hart en niet minder. God sprak in het paradijs voor het eerst tot twee reine, zondeloze mensen. En de zondeval kwam. En God sprak ten andere malen in het paradijs, gemeente. En dan komt het woord van de moederbelofte. Dat evangelie. God sprak in zijn wet op de Sinaï. Maar die werd overtreden en vertrapt voordat hij gelezen kon worden. En Mozes met de tafels van de berg af was. En wat lezen we? God sprak ten andere malen. Ja, op een andere berg. Golgotha. Het is volbracht. Is er vanmorgen wel één in de kerk die niet van een ten andere malen kan spreken? Wie krijgt vanmorgen niet zijn tweede, zijn vijfde, misschien wel zijn honderdste, misschien wel zijn duizendste roepstem? Als het woord ten andere malen naar u, naar jou toe komt. En wat doen we daarmee? En wat hebben we ermee gedaan? Hoezeer het ook waar is dat Gods genade zo hoog als de hemel is en zo diep als de zee, er is ergens een grens. En als die grens overschreden is, gemeente, dan is het onherroepelijk te laat. Dan is het voorbij. Nu is genade een woord waarmee Jona nooit klaarkomt. Genade is het en genade zal het zijn dat God nu met zo één verder wil. En dat moeten we dan maar niet helemaal schrijven op die geschiedenis van Jona en op Jona's leven. Maar laat maar persoonlijk zeggen dat de Heer nu toch met zo één nog weer verder wil. Dat we vanmorgen wakker mochten worden. Dat we weer een nieuwe week krijgen, een nieuwe zondag, na zondagen waarin we het hebben laten gaan. Ook al waren we in de kerk, een en andermaal. Is het u ook zo'n wonder vanmorgen, dat de Heer echt met zo één verder wil? God wilde met Jona nog verder. En hij krijgt de opdracht, maak u op en ga naar de grote stad Nineveh en predik tegen haar de prediking die ik tot u spreek. Maar ziet u wat een verschil er in de opdracht is, nu dit voor de tweede maal komt. Want de eerste keer kwam de Heer met de opdracht, ga naar de grote stad Nineveh. Hoofdstuk 1 vers 1 en predik tegen haar, want hun boosheid is opgeklommen voor mijn aangezicht. En nu staat er predik tegen haar de prediking die ik tot u spreek. Er staat nu niet meer bij, want hun boosheid is opgeklommen voor mijn aangezicht. Dat feit is al vastgesteld en daar is ook geen verandering in gekomen. Maar de opdracht is nu, predik de prediking die ik spreek, die ik tot u spreek. Het is alsof de Heere wil zeggen, Jona, ja, wie is er nu goddelozer? Jij of Nineveh? Ga nu maar als een goddeloos, als een nietsbetekenende in jezelf. Ga nu maar als een die het allemaal verzondigd heeft naar Nineveh. Daar wilde de Heere Jona hebben. En terecht merkte iemand hierbij op. God heeft met een vrome in zijn eigen gerechtigheid heel wat meer werk dan met een heiden. Nou, dat is om over na te denken in verband met Jona. Want wat moest er bij Jona aan te pas komen om hem te krijgen in de gehoorzaamheid van het woord waar de Heer aan hem hebben wilde? En als we dan zien de reactie op de prediking die Jona daar gaat houden in dit hoofdstuk. Ja, inderdaad. Met een vrome in zijn eigen gerechtigheid. Die de Bijbel al zo vaak heeft open gehad. En daar zo heel veel van weet. Misschien daar een taak zelfs heeft in het koninkrijk van de Heere. Kan de Heere soms, en het is droevig om te zeggen, heel wat meer werk hebben. Om zo iemand van zijn eigen wijsheden, van zijn onhebbelijkheden af te krijgen, dan een heiden. Om over na te denken in verband met Jona, in verband met Nineveh, in verband met onszelf. Jona is naar Nineveh gegaan. Maar gemeente, hij hoefde niet alleen te gaan, dat zat ook heel duidelijk in de opdracht. Want de Heere zegt, predik tegen haar wat ik u zeggen zal. De Heere zegt als het ware, als u daar bent, zal ik daar zeggen wat u dan hebt te verkondigen. Daarin zit, ik ga met u mee, Jona. Straks ter plekke in Nineveh zal hij het van de Heere te horen krijgen. wat hij in Nineveh heeft te preken. En dat moet Jona afhankelijk houden. Dat is een woord dat kort en dat klein houdt. De prediking die ik tot u spreek, dat is de opdracht voor alle die het woord van God hebben over te brengen. In opvoeding en in onderwijs en in prediking. Wat ik tot u spreek, zegt de Heere, breng dat over. En daar heeft de gemeente en de kerkraad ook bij te waken. Ze hebben de opening van de schriften ook zelf. Wordt er gesproken dat wat de Heere al gesproken heeft in de schriften. Wat zegt de Heere tot ons in zijn woord? Ja, dat we verloren, verwerpelijke zondaren zijn. En dat er bij de Heere vergeving, genade, barmhartigheid en vrede te verkrijgen is. Dit is de boodschap in de kiem en in de kern. Een verloren zondaar en een reddende zaligmaker. En hoe die elkaar ontmoeten. Predik tegen haar. Eigenlijk staat er in de grondtekst: roep tegen haar. Roep. Ja, dat is het. U wordt geroepen onder het woord. Prediking. Dat is het kanaal waarin de roeping van God naar ons toe komt. Want daarin wil de Heer toch naar ons toe laten komen. Wat ik u zeggen zal, predik dat. Predik tegen haar, roep tegen haar. U wordt geroepen onder het woord. Stil is. Jij wordt geroepen. U ook. Hoort u het niet? U wordt geroepen niet door een mens, maar door de God van het woord. Daarom spreken we van roeping. Roeping door woord en geest. Gemeente, het woord keuvelt niet zo is wat met ons. Dat we zo eens heel gemakkelijk onderuit in de bank kunnen gaan zakken en zeggen zo, we zullen er ons gemak er eens van nemen. En dan kunnen we eens even heel rustig luisteren. Nee, het woord babbelt ook niet. Gaan mensen soms wel doen met het woord van God. Ze nemen er gemak van. Het moet lekker zitten op dat moment. En dan het gesprek. We worden geroepen. Maar gemeente, dat is dan ook om vanuit de bank op te reizen. En op de punt van uw stoel te gaan zitten. Wie roept me? Ja, wie roept u? De Heere. Dan komt het woord recht op ons aangemeend. Dan kun je er niet meer onderuit. Dat is één ding zeker. God maakt niet een praatje met ons van mag. We worden geroepen tot geloof en tot bekering. Of dat nu aangenomen wordt of niet aanvaard wordt. Of dat gehoord wordt of dan we dat naast ons neerleggen. We worden geroepen. Predik tegen haar. Roep tegen haar. De prediking die ik tot u spreek. Dat was een hele reis van de kust. Waar de vis Jona had uitgespuwd op het droge. En dan naar Nineveh. Gemeente, daar kunnen wel een week of zes te voet mee gemoeid zijn geweest. Maar een moeilijke, lange weg met de Heere is duizendmaal lichter dan een makkelijke weg met de duivel. Dat geriefelijke schip waar je heerlijk en diep slapen kan. Nee, toch liever dan die lange weg in de gehoorzaamheid met de Heere. Toch? Of laten we ons nog steeds beetnemen door de duivel die ons in slaap zust. Op een reis onze ondergang tegemoet. 6 weken te voet richting Nineveh. In gehoorzaamheid aan de opdracht met de Heer. En dan mogen we het ook elkaar nog zeggen. Met de Heere kan ons de zwaarste en de moeilijkste en zelfs de gevaarlijkste weg licht worden. Niet altijd voor ons vlees, maar wel voor de geest en voor het geweten. En hoe moeilijk het dan wel eens kan zijn, dan is het toch mogelijk door Israëls God die krachten geeft, van wie het volk zijn sterkte heeft. Het woord van God kwam tot Jona. Maak u op, en dan lezen we. Toen maakte Jona zich op en ging naar Nineveh, naar het woord des Heren. Toen stond er dat Jona zich opmaakte van het aangezicht des Heren. Ja, twee keer in één tekst in hoofdstuk 1, van het aangezicht des Heren. Nu gaat het de andere kant op. Naar het woord des Heren. Wat een tegenstelling. Hoofdstuk 3 hier met hoofdstuk 1 al eerder. Daar lezen we dat Jona vluchtte naar Tarsis. En hier, en Jona maakte zich op en ging naar Nineveh. Dat is precies de tegenovergestelde richting. Dat is nu ook bekering, gemeente. Kunnen kinderen begrijpen dat je zo gaat en zo moet, en dat je dan omgezet wordt, zodat je in Gods richting leert te gaan. Niet langer meer dood en verderf in de buitenste duisternis tegemoet, maar de Heere achterna, naar een eeuwige zaligheid, via het smalle pad dat voert naar het eeuwige leven. Jona heeft gehoorzaamheid geleerd. Nou, dat is wat. Een mens gehoorzaam wordt en niet langer meer zegt dat eindeloos. Ja, maar ik vind. Ja, dat zegt u nu, maar ik voel het anders. O gemeente, eindeloos is het. Maar hier heeft Jona gehoorzaamheid geleerd. Dan is het niet meer ik dit en ik dat. Waar leren mensen nu gehoorzaamheid? Dat is een groot wonder als dat gebeurt. Eigenwijze, dwarsliggende mensen die gehoorzaamheid leren. Waar leren mensen gehoorzaamheid? Waar dat doorgaans geleerd wordt op Christus school. Namelijk in de diepte. Daar wordt gehoorzaamheid geleerd. En Jona is wezenlijk en waarachtig in de diepte geweest. Letterlijk. Maar het kan ook de diepte van een ziekte zijn. Of van andere tegenspoed. Sterfgeval zo dichtbij. Dat kan ook. Ik sloeg eer, ik werd verdrukt het dwaalspoor in. Maar nu geleerd houd ik uw woord en wegen. En dan wordt het, wat zijt gij goed, wat schenkt uw mensenmin al milde zegen. De weg waarlangs de Heere Jona had geleid was niet te vergeefs geweest. Zijn tegenspraak is verstomd en zijn verzet leek gebroken. Leek gebroken. Wat is de kracht van God toch oneindig groot. Wat geen mens vermag, dat doet de Heer. Jona was overboord gegaan en daarom zal hij nu gaan. Zo alleen zijn we geschikt voor de Heer. Het was heel wat voor Jona naar Nineveh te gaan. Want Nineveh, dat was me een stad, een vreselijke stad. Nahum de profeet noemt het een bloedstad. Kunt u nagaan. Daar wist Israël van. Dat Nineveh een bloedstad was. Ze wisten van bloedvergiet. Hun handen dropen van bloed, van het geweld wat daar uitgeoefend werd. Gemeente, het is vreselijk te weten wat het is door Nineveh verdrukt en belaagd te worden. Je zou kunnen zeggen, al die rijkdom en die cultuur, en die hadden hoog niveau bereikt in Nineveh. Maar dat was allemaal eigenlijk gebouwd op de weelde die geroofd was. En was gefundeerd op het bloed en de tranen van de onderworpen en uitgeplunderde volken rondom. Ook van Israël. En om je dan onder dat volk te begeven, dat is wat. Nahum en Zephania moesten getuigen tegen Nineveh en Assyrië. Maar ze moesten dat doen vanuit Jeruzalem, vanuit Israël. Dat was aannemelijker. Jona moet zich nu begeven in het hol van de leeuw met zo'n opdracht. En dan gewillig op stap gaan, gemeente. Dat is echt geen kleinigheid. Dat kan alleen door hem die voorgegaan is en het kruis heeft gedragen en de schande heeft veracht en die nu gezeten is aan de rechterhand des vaders, maar die zo geleden heeft van mens, wier handen vol zijn van bloed en verorenheid. Ook al werd bij hem daarvoor het bloed en het zweet tevoorschijn geperst. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Zo ligt het bij hem. En zo is hij nu tot verzoening geworden van alle onwilligheid. En heeft hij de Heilige Geest verworven, die het hardste hart weet te breken en het onbuigzaamste hart weet te buigen. Hij weet de wil te voegen in de weg van de Heere, zodat we gaarne, ja volgaarne, zijn weg leren gaan. Ook al gaat dat tegen al onze verwachtingen, tegen onze verlangens in. En dan komt toch door hem alles terecht. Want hij neemt het over. En dan gaat Jona naar Nineveh. Met zo'n ontzaggelijke opdracht. Predik het woord dat ik u zeggen zal. Gemeente, wij zouden Nineveh niet zo gauw kiezen als arbeidsveld voor het woord. Maar God is het nu juist om die grote stad te doen. Die stad die in zijn cultuur, zijn luxe en zijn macht en in zijn zedelijk bederf wegzinkt. Waar geen verwachting voor is. Die goddeloze heidense stad. Die stad vol geweld. En wat lezen we nu? Vers 3. En Nineveh was een grote stad. Een stad van 3 dagreizen. Dat wil zeggen dat er 3 dagen nodig waren om de hele stad om te trekken. Dus een geweldige stad in die dagen. En we weten ervan, ook uit de ongewijde geschiedboeken, hoe daar in Nineveh geleefd werd. En nu wordt Nineveh hier een stad Gods genoemd. Ja, een stad Gods. Wij zouden zeggen, Nineveh, dat is een stad van de duivel. Maar het woord van God tekent hierop dat het een stad Gods is. Ja, gemeente, wie zou nu zeggen van die zondares waarmee Jezus aan de Jacobsput verkeert dat dat een stad Gods is. Maar dat was ze wel. En die moordenaar aan het kruis, die net als die andere moordenaar ook eerst zo spotte. Een stad Gods. Ja, ook hij is bestemd om gered te worden. En Saulus van Tarsen, blazende dreiging en moord, die tekeer ging tegen de jonge gemeente in Jeruzalem als een wild beest. Een stad Gods, ja, een stad Gods. Christus zelf zegt van hem, hij is mij een uitverkoren vat. Zo ook Nineveh, een stad Gods. Hoezeer de vele duizenden inwoners in de gruwelijkste zonde verzonken liggen. Een stad waarover de Heere innerlijk met ontferming bewogen is. Gemeente, en als je dat op je in laat werken, daar eens rustig over denkt. U krijgt straks die brief mee aan het eind van de dienst. In verband met de actie die deze week bij alle Nederlanders wordt gehouden. Dan ga je zo heel anders ook tegen zo'n actie heen kijken. Dan zeg je het niet meer, och, dat wordt natuurlijk allemaal als rommel bij het oude papier en bij de reclame. Zo achter in de schuur gedaan. Maar dan raak je daarmee bezig, gemeente. Als je dit wezenlijk hier ziet staan. Heren, mag ons land dan ook nog een stad Gods wezen. U hebt Nineveh kunnen veranderen. Dat er zo'n grote omkeer kwam. Heren, wilt u ook dit gebruiken? Dit kleine middel misschien, maar in uw grote hand kan het toch geweldig worden en kan het een wonder worden. Gemeente, er zijn bij mensen heel wat van die afgeschreven gebieden. Die vrouw, we noemden ze net, die zoveel mannen heeft gehad. En de man waarmee ze nu leeft, dat is haar man niet. Een stad Gods. Ja, het bleek. Die spottende moordenaar. Je leven was niet veilig bij hem. Een stad Gods. Het is wat. Heel wat mensen lopen met afgeschreven gebieden in zich om. In hun gedachten en in hun hart. En ze kunnen er nog heel onbewogen over zijn ook. Dat als je ze erover hoort, de koude rillingen je over de rug lopen. Zo onbewogen. Als er over bepaalde gebieden, ook in ons land, wordt geoordeeld. En Christus weende over de stad Jeruzalem. Een stad vol eigen gerechtigheid. Een stad vol vijandschap tegen hem. Maar hij was over die stad zo bewogen. Dat hij weende over Jeruzalem. En als die onkerkelijke buurman dan ook nog eens een keertje ons iets op de tenen heeft gestaan. Gaat u dan toch van de week beginnen met, buurman, hebt u ook zo'n boekje gehad? Wat was uw eerste indruk daar nou van? Zeg u, ja, maar ik ken hem hoor, dat is alleen maar vijandschap. Dat is alleen maar vijandschap. Keertje beledigd, en dat is alles vijandschap, weet u wel. Gaat dat zo? Moet dat zo verder? Wat weten wij ervan? Waar God zijn kinderen heeft. Laatste kunnen nog de eerste zijn. Kunnen de eerste nog worden. En wat wij afgeschreven hebben. Daar werpt God het visnet van het woord uit. Laat ons maar voorzichtig zijn om iets een stad van de duivel te noemen. Want het kon wel eens een stad van God zijn. De Heere weet alleen door welke weg het woord zijn loop moet volbrengen. En hoe er uit de greep van de vorst der duisternis moet worden gerukt. De duivel had in Nineveh dus heerschappij. En toch was het een stad Gods. God zal er zijn genade verheerlijken tot beschaming van het verbondsvolk Israël. Hij doet de wonderen van zijn genade komen, waar wij nooit van gedroomd hadden dat ze zouden komen. En breng dat dan maar bij de Heere en vraag hem maar, Heere, kan het dan ook in mijn gezin? Waar u ook ziet dat van uw wegen wordt afgeweken. En gemeente, wie het Nineveh in zijn eigen hart weet te liggen, die mag weten dat de Heere naar Nineveh nog zijn boodschap van zijn woord laat uitzenden. En dat voor Nineveh nog mogelijk is wat menselijkerwijs onmogelijk is. Er was geen profeet naar Nineveh te krijgen. Kijk maar naar Jona. En de Heere zorgt daar nog voor zo'n reactie als we lezen in dit hoofdstuk. Op de prediking van het woord. Nineveh, een grote stad Gods. Het staat er met nadruk. Jona is in dat Nineveh aangekomen. En we zien hem daar door de straten gaan. En gemeente, dan kunnen we ons voorstellen dat hij er op de hoeken heeft gestaan van de straten en op de pleinen. En hij roept telkens weer datzelfde woord, want de Heere zegt het hem iedere keer weer voor. Hij moest toch preken wat de Heere hem zou zeggen. Nog 40 dagen en dan zal Nineveh worden omgekeerd. Dat is de boodschap die hij bij herhaling moet brengen. Gemeente, er wordt alarm geslagen. Als we net hoorden van, ja, onder de prediking worden we geroepen. Zeg, jij wordt geroepen, u wordt geroepen. En we horen dan wat er bedoeld is, dan zeggen we, oh. En als we het niet zeggen, dan zakken we toch in elkaar en zeggen, val nog wel mee. Maar als we ineens zeggen, gemeente, alarm. Ja, dat zegt de dominee. Als de pieper van de brandweerman afgaat. Dan zeggen we, nou is het waar. En als we een sirene horen loeien door middelharnis, Zo, het is menens. En nog een sirene. Nou, stel maar raak. En als God alarm slaat in ons leven, dan kunnen we toch zo akelig nuchter zijn, gemeente. Dan kunnen we toch zo ijskoud en zo afstandelijk reageren. Er wordt alarm geslagen in Nineveh. Nog 40 dagen. En dan zal Nineveh worden omgekeerd. Dat alarm. Wat wij u hebben over te brengen. Als het is een zeer beperkte tijd die we nog hebben. 40 dagen misschien. Maar misschien niet eens. Misschien geen 40 uur. Misschien geen 40 minuten. Wie zegt dat het nog 40 jaar is bij ons? Het is een zeer beperkte tijd. En de Heere zal wederkomen. Hij maakt alle dingen nieuw, maar dat betekent dat het oude dan voorbij gegaan is. En wanneer we dan nog onbekeerd de Heere ontmoeten, dan is het voor eeuwig mis. Dat alarm. Zijn we erdoor afgestomd geraakt, omdat het al zo vaak geklonken heeft. Wat erg als dat niet meer werkt, gemeente. En je bent dat zo weer kwijt. Dat je niet eens meer weet waar de preek over ging. En dat het alarm ook helemaal niet bij ons is overgegaan van binnen. Denkt u het eens in. Zullen ze daar in Nineveh Jona zijn gang laten gaan? Zou de koning niet ingrijpen? Zou hij soms een eilbode zenden naar Jerobeam de tweede in Israël die toen koning was? Of hij deze man wil laten terugroepen? Straks wordt Jona wegens ordeverstoring nog in de gevangenis gezet. Wat zullen ze vreemd opgekeken hebben van die man die door de stad Nineveh heen trekt? En aan een ieder die het horen wil de boodschap van God overbrengt. Nog 40 dagen en dan zal Nineveh omgekeerd worden. Kunnen allerlei vragen stellen. Hoe was dat dan met dat taalprobleem? Heeft Jona die taal gekend die daar gesproken werd? Hebben ze het dan niet aan zijn accent kunnen horen? Dat hij toch niet vandaar komt, dat het een vreemdeling is. En wat moet dan zo'n vreemdeling zo'n drukte maken, waar al die mensen zo vreselijk zenuwachtig van worden? Maar Jona heeft dat gedaan, hij kon niet anders. En steeds dezelfde boodschap, nog 40 dagen, en dan zal Nineveh worden omgekeerd. Dat moet wel indrukwekkend hebben geklonken, gemeente. Veronderstel dat er van de week in uw straat steeds maar geroepen wordt. Nog 40 dagen, dan zal Middelharnis worden omgekeerd. Stel u eens voor dat steeds door de kranten en door de media wordt omgeroepen. Nog 40 dagen heeft Nederland en dan is het gebeurd. Dit was een hele korte preek, maar een ontzaggelijke inhoud. Het was een oordeelspreek. Het leek ook een eenzijdige preek zonder evangelie. Het leek zo'n harde preek ook. Vandaag zijn er ook die van het oordeel in een preek niet willen horen. Dat is niet naar het woord van God. Ook de Heere Jezus wees er met nadruk op dat Gods gerichten voltrokken zullen worden. De Heere Jezus wees er duidelijk op en met nadruk dat als onze eigen wegen volhouden, dat dan Gods gericht ons wacht. En in diepe bewogenheid sprak hij van de eeuwige straf voor alle die dezelfde blijven onder Gods roep stemmen. Het is zo ontzettend onbekeerd te vallen in de handen van de levende God. Dat de Heere daarom tot op vandaag mensen daarvoor laat waarschuwen. Het is omdat hij met ontferming bewogen is voor mensen die hun ondergang tegemoet gaan. Omdat hij ze in Nineveh, maar in Middelharnis ook niet, en in Nederland waar de actie deze week gehouden wordt, niet voor het verderf over heeft. Daarom waarschuwt hij nu nog. Maar daarom was het ook toen in Nineveh, door middel van Jona. Jona was uitgezonden met een boodschap van God. En die boodschap heeft hij overgebracht. En gemeente, toch was het niet louter en alleen oordeelsprediking. Tegelijk was er ook iets in van de liefde van God. Daar flitste de genade van God doorheen. Want over 40 dagen pas zou dat oordeel komen over Nineveh. De stad had het verdiend dat de Heere meteen het van de aarde zou wegvagen. Maar we zien het hier, wat het woord zegt, de Heere is traag tot toorn. Het oordeel zal pas over 40 dagen komen. Groot is de langmoedigheid van de Heere hierin. Geweldig zijn geduld. Is er iemand in de kerk die ervan uitgezonderd is, van wat er nu komt, heeft de Heere eigenlijk niet alle reden om nu meteen al te komen? Had de Heere niet alle reden bij u en bij jou om allang al te komen met zijn oordeel? En zeggen, nu is het toch wel genoeg, hè? Dat begrijpt u toch zelf ook wel. Na alles wat er geweest is, dat is nu genoeg. Wees eens eerlijk, had de Heere dat allang al niet kunnen zeggen? Wat een geduld dat we mogen horen. Er is nog een beperkte tijd. Een bepaalde tijd. In het heden der genade rest ons nog. Voor Nineveh 40 dagen. Wat groot dat God nog die tijd geeft. Hij had ook ineens met Nineveh kunnen afrekenen en met ons. Maar hij geeft nog tijd. Gemeente, wat een goedheid. Wat een geduld spreekt daar van Gods kant in. En dan mogen we met Psalm 90 wel bidden. Heere, leer ons onze dagen tellen, dat we een wijs hart bekomen. Want elke dag is er wel één. Heden, zo gij zijn stem hoort, verhard u niet. Gemeente, daar ligt nu de opzoekende liefde van God in. Waarin hij het laat weten, wend u naar mij toe, alle gij einde der aarde. Geef de Heere de hand. Kom, vader, moeder, kinderen, wie u ook bent, zoek de Heere terwijl hij te vinden is. Roep hem aan terwijl hij nog nabij is. Het is nog genadetijd, het is nog de dag der zaligheid, nog 40 dagen. Zo geeft de Heere aan Nineveh nog enige tijd. Zondag aan zondag wordt het woord nog steeds uitgedragen. De tijd komt dat God zegt, en nu is de maat vol, nog 40 dagen. Heb daar acht op, dat onze tijd zeer beperkt is. We doen meestal of we nog een zee van tijd hebben, maar aan de tijd die we van God krijgen is een grens. We kunnen niet blijven uitstellen. Uitstellen is levensgevaarlijk. De duivel zegt altijd morgen. Maar Christus zegt altijd, vandaag, heden, zo gij mijn stem hoort, verhard u niet. Gemeente, als het oordeel wordt verkondigd en de ellende wordt opengelegd, waarin wij als mensen verloren liggen, dan is dat toch opdat er een weg gebaand wordt tot genade. Opdat de Heere zijn genade zal verheerlijken en kwijt zal kunnen aan een verbroken en verslagen hart. En zo wil de Heere dat nog doen, want er moet plaats komen voor Christus in ons leven. En daarom juist dat ontdekkende, dat afbrekende, niet om met zware woorden te slingeren onder mensen en om het daar dan bij te laten, maar opdat in de weg van geloof en bekering Christus verheerlijkt zal worden. Nog 40 dagen. Dat zegt niet, het is afgelopen. Maar dat zegt, ik wil nog met u verder. Ik wil nog met u verder. En gemeente, toen begon het wonder. Ja, dat mogen we toch wel echt een wonder noemen. Op die ernstige prediking kwam de beweging onder mensen. En wat voor beweging? Irritatie? Vijandschap? Verzet? Nee, gemeente. Vers 5. En de lieden van Nineveh geloofden aan God. En zij riepen een vaste uit. En zij bekleedden zich met zakken van hun grootste af tot hun kleinste toe. En dan gaan we niet allerlei vragen stellen. Was dat nou een ware bekering of was dat alleen maar een volksbekering? Wil dat zeggen dat elke inwoner een oprecht gelovige werd? Laten we daar maar niet te lang bij stilstaan, gemeente, want de mannen van Nineveh, zegt de Heere Jezus, zullen opstaan in de dag des oordeels. En dan degenen die niet gewild hebben, zullen ze meehelpen te veroordelen. Dus laten wij dan maar heel voorzichtig zijn met een oordeel over de mannen van Nineveh en over de vrouwen en de kinderen, waarvan we lezen dat ze massaal tot bekering kwamen. Er is wel eens heel breed over gediscussieerd. Wat voor bekering is dat nu geweest daar in Nineveh? Gemeente, in de 16e en 17e eeuw, toen waren het onze gelovige mensen die het leven van onze natie stempelden. Daarmee wil niet gezegd worden dat iedereen in ons land een kind van God was. Dat gaat te ver, zo'n veronderstelling. Maar er lag wel beslag op het geheel van het volksleven vanuit de kerk vandaan. En nu begrijpen we het, dat de mannen van Nineveh ook wel zo gesteld worden als een waarschuwing. Zeker als een voorbeeld van de Heer Jezus. Want Israël had zijn patriarchen gehad. Abraham, Isaac en Jacob. Ze hadden daarbij de richters gehad, de profeten gehad, de getuigen Gods. Maar Israël had zich niet bekeerd. Israël heeft tenslotte zelfs de eigen zoon van God gehad. En heeft hem aan het hout genageld. En zij bekeerde zich niet. En wat heeft Nineveh allemaal gehad? Geen patriarchen, geen richters. Geen mannen Gods als profeten. De eigen zoon van God heeft daar niet rondgewandeld. En zij geloofden aan God. Dat heeft ook vandaag wat te zeggen. Wat hebben ze in Nineveh met Gods boodschap gedaan? Zij geloofden aan God. En wat doen wij met de boodschap van Gods woord? We horen die in de regel heel kalm aan. In een gunstig geval stemmen we ermee in. We zijn er misschien zelfs een poosje van onder de indruk. We zeggen misschien heel gevoelig dat het zo is en dat we nodig bekeerd moeten worden. En daar blijft het dan weer bij. En het komt niet tot een hartelijk belijden van onze schuld. En het komt niet tot het bedelen om genade. Dat onszelf blijven en dezelfde blijven, die zelfhandhaving bij zoveel ernst en bij al Gods welgemeende uitnodiging. De Ninevieten geloofden aan God. Zeker geloven in God, dat is een zeker weten en het is een vast vertrouwen. Geloven in God, dat is zinken. Door jezelf heen op het woord van God en op de vastigheden van het woord van God en van zijn verbond ook vastgezet wordt. En dan is het niet alleen een voorwaar houden wat God in zijn woord ons zegt, dan is het ook een vast vertrouwen dat de Heilige Geest door het evangelie in mijn hart werkt. Maar gemeente, daar kwam beslag van de waarheid in Nineveh. En dat was al een grote zegen. Zoals het ook een zegen is als onze kinderen bij het woord mogen opgroeien. Dan is dat een voorrecht. Want wat in het hoofd zit, dan kan dat ook in het hart komen. En dan hebben wij de historische kennis aangelegd van het woord van God. Daar hebben we een bagage mee die onder de bediening van de Heilige Geest tot een rijke zegen kan worden. En zo kwamen er dus in Nineveh mensen in beweging. Mensen die het boetekleed aantrokken. En van de straat kwam het gerucht in het koninklijk paleis. En toen, we houden ons hart vast, de koning hoort ervan. Die grote koning, die gevreesde Oosterse heerser. Die al die geweldenaars met hun bloedig geweld aanvoerde. Die koning die geëerd werd in Nineveh als een god in eigen oog. En gemeente, het ongehoorde, het gebeurt. Die koning raakt diep geraakt door wat hij hoort van de prediking van Jona. En hij is van zijn troon afgekomen, zegt Jona 3. Hij heeft zijn statiegewaad zelfs afgelegd om een rouwkleed aan te trekken. En toen ging het bevel van de koning naar het volk dat alle feesten moesten worden afgelast, want zo moeten we dat lezen. En alle inrichtingen van vermaak werden gesloten. Ja, en mens en ook beest moest rouw bedrijven vanwege de prediking van het oordeel die Jona bracht. Mens en beest. En er werd een vaste uitgeroepen. En zo kregen ook de dieren de drinken en de eten niet een tijd lang. En dan weet u het wel, dan wordt een beest onrustig. En dan beginnen de koeien te loeien in de wei. En het blaten van de wolkudde, dat klonk daar ook op. Die beesten zijn ook aan het roepen gegaan. Er moest een roepen komen van mens en beest, zegt de koning, tot de God van Jona. Aangrijpend dan als we om ons heen zien hoe ons volk wegzinkt in een afgrond van heidendom. Aangrijpend des te meer na het christendom beleden te hebben. Inmiddels zegt het woord van God ons: land, land, hoor des Heren woord. Dat woord dat zou dwars door ons heen moeten gaan. Het hele volk van Nineveh werd opgeroepen en bekeerde zich op het woord van de koning. Nu lag een Oosterse volksgemeenschap, gemeente, zeer verbonden aan het oppergezag. Want de koning bepaalde de wil en de weg van het volk. En zo werd de roep tot bekering geproclameerd in die stad, in het openbare leven. En Nineveh boog onder de oproep tot bekering. En wat is dan bekering? Dat is op de knieën terug en terechtkomen bij God. En dan meemaken hoe de Heere daarvoor klaarstaat. Om verloren zonen en dochters te ontvangen. Tot op vandaag de dag. Bekeren, dat is terugkeer. Het is inkeer. Het is ook afkeer van jezelf. Zodat we een hekel krijgen aan wat we zelf zijn. We krijgen last van onze hoogmoed. Tegenover de hoge God past het niet langer zelf op zo'n hoge troon te zitten. De koning van Nineveh kwam van zijn troon af. Als God het voor ons, voor het zeggen krijgt in ons leven. Gemeente, dan moeten wij ook van de troon af. Net als die koning daar in Assyrië. Dan is het uit met onze ophef en met ons groot doen. Dan zitten we niet meer op de troon. Dan leren we nederig knielen voor God met een verbroken hart. Hoe is dat met ons? Zet Nineveh's koning ons beschaamd? Of zullen wij met hem voor God buigen? Want we zijn in de grond van de zaak allemaal een beetje zo'n Oosters despoot. Zo'n despootje in het klein. Maar als we zondaar voor God worden, dan komt ootmoed in de plaats van hoogmoed. En dan gaat een kind merken dat vader niet meer zo eigenwijs is. En dan gaat een leerling het merken aan een leraar. Dat hij niet meer inspeelt op een minderwaardigheidscomplex. En dan gaat een leerling het ook merken aan zijn kameraadje. Dat de omgang anders wordt. En zo komt dat ook in kleine dingen uit. Zo heel eenvoudig en zo heel gewoon. Zo genaamd heel gewoon. Niet door grote woorden, maar in de eenvoudige vreze Gods. Gemeente, dan ga je het merken in de straten van Nineveh. De stad Gods. Dan ga je het zo ongedacht merken. Want als hier staat dat het boetekleed aangetrokken werd, dat ze allen in zak en as gingen, dan zijn dit oude Oosterse vormen. En het betekent natuurlijk niets als dat niet overeenstemt met een verbroken hart. Helaas is het nog wel eens zo heel wat uiterlijk vertoon dat een innerlijke leegheid moet bedekken. En daarom staat er: scheur uw hart en niet uw klederen. Het kan niet anders. Een hart dat verscheurd is over eigen zonde, dat zal ook warm gaan kloppen voor de zaligmaker, die zijn volk zalig maakt van hun zonde. En wat komt er dan? Een afkeer van de zonde en verdriet als we toch weer in de zonde vallen. Op de knieën dus voor God. De tijd dringt. Jezus komt weder. En we weten niet hoe spoedig al. En nu zijn wij het vaste wat kwijtgeraakt. Toch zegt de Heer in zijn woord dat die boze geesten niet uitgaan dan door bidden en vasten. Daar moeten we toch eens over nadenken. Dat is een oefening om zich te onthouden van dit of van dat. Opdat het niet in de weg staat voor de concentratie van hun hart op de dingen van het Koninkrijk Gods. In een tijd van weelde en overvloed zouden we er misschien wel eens aan mogen denken. Om ons eens wat te ontzeggen, misschien in deze week zelfs wel. Bepaalde dingen ontzeggen. Is echt die fijne avond waar ik echt naartoe geleefd heb. Dan blijf ik thuis om in de binnenkamer te verkeren. Je zo is wat ons. Heb u wel eens zich wat ons. Vaste vindt u rooms, hè? Maar heb u zich wel eens wat ontzegd voor uw bekering en voor de bekering van anderen? En gemeente, zelfs de dieren gaan de tekenen dragen van de boete van het volk. Dat het vee zelfs zakken aankrijgt, kleden opkrijgt. Het vee wordt zo samengezien met het volk. En de hele schepping vormt een eenheid. En gemeente, dan komt hier die samenhang en dat schuldbesef in Nineveh weer zo naar voren. Er zijn van die tijden, gemeente, dat het inderdaad in de dierenwereld naar voren kwam. Ik weet niet of dat ook hier gebeurd is, mogelijk minder. Op de Veluwe, waar veel veebedrijven waren, daar was het in de dagen dat gebieden ontruimd moesten worden. Dat de hekken in de weiden opengezet werden en men soms nog even de tijd had om het vee de straat op te drijven. Maar soms had men die tijd ook niet. En dan begonnen die koeien te loeien die een vreselijke drang kregen om gemolken te worden. Maar daar was geen tijd voor. En ze kregen dorst en ze kregen honger. En dan gingen die beesten loeiend daar over de wegen van de Veluwe. Want dat gebied dat moest ontruimd worden voor de vijand. Het werd sperrgebied. Gemeente, aan zoiets moeten we denken. Als alles aan het rouwen is in Nineveh, dan is het menensgemeente. Zelfs de roep van de dieren klinkt naar de schepper omhoog. Wie weet, God mocht zich wenden en berouw hebben en hij mocht zich wenden van de hittigheid van zijn toren. Deze uitspraak in vers 9 bewijst dat Nineveh met die heidense koning boog onder het woord van God. Ze hebben er geen recht op, maar zij smeken om behoud. Wie weet, God mocht zich wenden en berouw hebben. En dat tot veroordeling van alle getheoretiseer over Gods onveranderlijkheid. Wie weet, God mocht zich wenden en berouw hebben. Daar wordt de vinger wel eens bij gelegd, kan God dan berouw hebben? Als we het menselijk bezien, dan is dat een onmogelijke gedachte. Want als mensen berouw hebben, hebben ze iets kwaads gedaan. Kan dan God iets kwaads gedaan hebben? Een mens kan ook wel eens berouw hebben dat hij zegt, die heb ik het vertrouwen geschonken, maar die was het vertrouwen niet waard. En dan heb je berouw vanwege argeloosheid die er geweest is. Of je hebt zaken gedaan en het is verkeerd ingeschat. Het is een misrekening geweest. En dan heb je berouw over een misrekening. Kan God een misrekening hebben? En dan zeggen we absoluut nee. Zijn raad zal bestaan. En God hoeft nooit berouw over iets kwaads te hebben. Wij wel, hij niet. Gemeente, dat menselijk berouw, dat kan een wending zijn van het kwade naar het goede. Gods berouw is wel een wending, maar hier is het een wending van recht en genade. Van het ene goddelijke, het goddelijke recht, naar het andere goddelijke, naar goddelijke genade. Gemeente, hebt u de zee gezien? Jazeker, die hebben u vele malen gezien. Als u hem over 10 jaar ziet, dan zeggen we dat is daar bij Oudorp nog steeds dezelfde zee. Jawel, maar die zee is elke dag anders. Die zee is in beweging. En gemeente, nu hebben wij geen God die kan worden afgebeeld in een afgodsbeeld. Want die is onbewogen van hart en onbewogen van oog en onbewogen van oor. Zo'n God hebben wij niet. Zijn ogen zien, ook nu. Zijn oren horen, ook nu. En zijn hart is in beweging. Daar zijn van die bewegingen in God gemeten. En dat we zeggen, die zee altijd in beweging. En we hebben de zee al een keer eerder vergeleken met de Heer en de Heer met de oceaan. Daar is een bewogenheid in God. En dan hoeft God niet van plan te veranderen, want zijn raad zal bestaan. En in zijn raad is het ook opgenomen dat de Heer op een zeker moment berouw kan hebben. En dat wordt ons hier geopenbaard. Dat al is die zonde nu nog zo groot. En al zitten onze handen vol met bloed. Van wreedheid en van ongerechtigheid. Als daar een wending komt in Nineveh. Dan is daar ook een beweging in de Heer. Die beweging van ontferming. Waarvan Christus zegt, ik word innerlijk met ontferming bewogen. En is het dan niet rijk en heerlijk en prachtig wat hier staat. Het berouwde God over het kwaad dat hij gesproken had hun te zullen doen. En hij deed het niet. Maar gemeente, dan wordt ons ook de weg gewezen om dat mooie ook te ervaren heel persoonlijk. Dan wordt ons de weg gewezen op de knieën, in boete, in oprecht berouw en in belijdenis daarvan. Op de knieën terug naar de Heer. En dan weet u werkelijk niet wat u nog kan meemaken bij de Heer aan genade, aan goede tierenheid. Want bij de Heere is goede tierenheid. En bij hem is veel verlossing. Amen. Gemeente, zingen we nu uit de 86e psalm. Daarvan het 5e vers. Al de heidenen door uw handen voortgebracht in alle landen zullen tot u komen, Heer, bukken voor uw aanschijn neer. Psalm 86, vers 5. gemeente, laat ons bidden en danken. Wij komen tot u, Heere God in de hemel, die dat grote wonder heeft bewerkt, dat de boodschap van uw genade toch werd gebracht in Nineveh, de oordeelsboodschap, had zo'n hoge bedoeling, bekering, behoud. Heere, wij bidden u, bekeer ons, zo zullen wij bekeerd zijn. Bekeer ons van alles waarvan we bekeerd moeten worden. Bekeer ons ook van die bekering waarvan we bekeerd moeten worden. Wij bidden u, Heere, geef onder ons land en volk een wederkeer. Omkeer. U hebt zo wonderlijk gewerkt in Nineveh. Wat waren het weinige en eenvoudige woorden die Jona had uit te spreken in die vreselijke stad. U hebt het zo gezegend, Heere. We bidden u vurig dat u zo ook de actie die deze week gehouden zal worden voor velen tot zegen doen zijn. Laat de verkondiging van uw woord niet tegen ons getuigen, ook die van vanmorgen niet. Geef dat velen, ook jongeren en ouderen, zich zullen haasten. En Heere, dat ook de actie in het teken mag staan van nog 40 dagen. Dat ons bidden en ons smeken mag staan in het teken van het woord van Jona nog 40 dagen. Dat onze omgang met elkaar zo kort voor de ontmoeting met u in het teken mag staan. Maar nog een beperkte tijd. Heere, dat ons omgaan met de bezigheden in de winter, in het winterwerk, ook in het teken zal staan van nog 40 dagen. Als we het nog overwegen, Heere, belijdeniscategorisatie of niet, dat op ons hart gebonden wordt nog een beperkte tijd. Heere, als we uw woord mogen horen, dat we het mogen horen of dat we het voor het eerst horen. Dat we het ook mogen horen alsof het voor het laatst hoorde. Hoor ons om Jezus wel. Uit genade. Amen. De slotzang is de 66ste psalm. Daarvan het 6e vers door 's hoogste arm. Het geweld onttogen zal ik genoopt tot dankbaarheid verschijnen voor zijn heilige ogen met offers aan hem toegezijd. 6e vers van psalm 66. Thank you. Gaat nu heen in vrede, heft uw harten tot God en draagt met u de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.